Gemeente van Jezus Christus, klein gedeelte daarvan, hier samen in de Hazegraskerk. We weten dat we deel uitmaken van een wereldwijde kerk. In Nicaragua, in Eritrea, het Verenigd Koninkrijk, in Nederland en hier en overal komen mensen samen op deze zondag. Zondag Klein Pasen, de dag van de opstanding. En we vieren dat elke zondag eigenlijk. En daarom is zondag een feestdag. En drinken we ook straks na de dienst samen koffie en zo. En ondanks alles wat we hebben gehoord, waarmee we deze dienst begonnen, zijn we mensen die geloven op de een of andere manier in de opstanding. Ook weer van die woorden die niet alledaags zijn. De vorige dienst eindigde ik met een vraag. Een vraag aan ons om mee te nemen in de vakantie. Wie is Jezus voor jou of wie wordt Jezus voor jou? En de christenheid belijdt al 2000 jaar lang: Jezus is Heer. Hij is de heerser over alles. Hij is de King of Kings en de Lord of Lords. En daar zeg ik als christen amen op. En ik voegde daar toen, aan het begin van de vorige maand, nog iets aan toe. Een inzicht wat ik kreeg dankzij het lezen van over de Joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas. Want we kunnen ons namelijk op Jezus richten als op een afgod, als op een idool. En dan zouden we als kerk een soort van fanclub van Jezus zijn. Maar dat zijn we niet. Het gaat dieper. In de kerk staat de drie-ene God centraal. Weer zoiets wat niet uit te leggen valt. Maar het is allesomvattend en daarom oneindig en eeuwig. En dat maakt ons, zoals we hier zitten, klein, bewust van onze kleinheid en broosheid. Maar Gods grootheid toont zich in mensen. Ook in mensen en in de eerste plaats in Jezus, de mensenzoon. En ook in heel de schepping. En Levinas spreekt over de ander als de niet-ik. De ander als de niet-ik. Zij is degene die ik niet in mijn macht heb, die ik ten diepste niet ken. De ander is voor mij de oneindige. De ander is niet een iets wat ik pakken kan, wat ik grijpen kan, zelfs niet wat ik begrijpen kan. Ik ken haar, ik ken hem ten diepste niet. Maar haar aanwezigheid, zijn aanwezigheid maakt mij, mens, verantwoordelijk. Leven is leven in relatie tot de ander. En Levinas schrijft dat consequent met een hoofdletter A. Mijn relatie tot hem, tot haar, is een relatie tot met de oneindigheid. En als ik dat niet wil geloven, dan kan ik ook God niet dienen. Ook Jezus niet lofprijzen, want ik herinner u aan de woorden van Johannes in een brief die hij schreef: hoe kun je God liefhebben die je nog nooit gezien hebt, als je je medemens niet liefhebt? Die mens die je in de ogen kunt kijken. Dat was het einde van de vorige dienst. Begin juli. En ik herhaal dit omdat ik denk dat het superbelangrijk is. Belangrijk om te weten wat het betekent om christen te zijn. En ik denk dat dat in onze tijd nog belangrijker is dan ooit. Omdat het minder vanzelfsprekend is. Omdat wij in onze maatschappij, in de wereld waarin wij leven, hier in deze stad, te maken hebben met mensen die andere religies en godsdiensten aanhangen. En nog meer mensen die geen godsdienst aanhangen. En wij mogen met hen samenleven. Als je teruggaat naar de jaren 50 van de vorige eeuw, hier in Vlaanderen, dan was 80-90% christen. En dat betekende dan katholiek. Ja, er waren dan ook nog een paar protestanten hier en daar. In kleine kerkjes, tempeltjes. Ze werden een beetje met de nek aangekeken, maar daarover zullen we het niet hebben. En nu is dat totaal anders. Als je nu door Oostende loopt, is dat totaal anders. En ik zie dat als een verrijking. En wat ik vaak zie, is dat mensen, nu ze geconfronteerd worden met allerlei verschillende geloven en religies, hun eigen geloof, het christelijke, meer gaan relativeren. En ook daar zie ik wat goeds in. Dat kan denk ik geen kwaad. Mensen zeggen dan ook wel, welk geloof je hebt, dat is eigenlijk een soort van toeval. Het ligt er maar net aan in welk wiegje je geboren wordt. En theoretisch is dat zo. Maar een ander feit is dat jij hier zit. Hier, in een christelijke kerk. En dat is niet toevallig. Dat is je eigen keuze. Niemand heeft je gedwongen. En als dat wel zo is, dan moeten we daar nog eens over hebben. Jezelf, je eigen geloof relativeren, dat kan goed zijn. En de ontmoeting met de ander kan je daarbij helpen. Als je die ander tenminste echt wilt ontmoeten. Als je wilt luisteren naar haar verhalen en niet direct je eigen verhaal klaar hebt. Maar in dat relativeren kun je, denk ik, ook te ver gaan. Er zijn mensen die hebben afscheid genomen van het christelijk geloof omdat ze zeggen, al die geloven komen in de kern toch op hetzelfde neer. Wees goed voor elkaar, wees een goed mens en de wereld wordt een betere plek voor iedereen. Als je dat zegt, maak je denk ik twee fouten. Als je beweert dat het allemaal op hetzelfde neerkomt, dan neem je toch eigenlijk niemand serieus. Kun je dat zomaar zeggen? Zonder grondige kennis te hebben van de islam, van het boeddhisme, van het taoïsme. En twee, als je denkt dat godsdienst alleen maar over moraal gaat, over hoe je met elkaar omgaat, dan weet je niet wat godsdienst is. Namelijk de dienst aan een god, de relatie tot iets of iemand die ons overstijgt. Om de ander te ontmoeten die een andere levensovertuiging heeft, is het een must, ja ik zeg het bewust, een must om ook je eigen godsdienst, je eigen levensovertuiging te kennen en te hebben beleefd. Anders lijk je op die mens die de overkant altijd schoner vindt, maar die nog nooit zijn eigen kant goed heeft bekeken. En ik ben overtuigd van de schoonheid van het christelijk geloof en gegrepen door de woorden van Jezus, zoals die tot ons komen in het evangelie. Je zegt, ja logisch, anders stond je hier niet. Dat is ook zo. Wij eindigden toen met, wie is Jezus voor jou? Wie wordt Jezus voor jou? En als we naar zijn woorden luisteren, dan moeten we beseffen dat Jezus een Joodse leraar was en dat dat wat hij zegt geworteld is in dat Oude Testament. Dus om hem te begrijpen en de diepte van zijn woorden te kunnen peilen, moeten ook wij ons verdiepen in dat Oude Testament. En je hebt er net uit voorgelezen, Alberto, uit het Oude Testament. Sommigen vinden dat maar een naar boek. Maar je kunt Jezus niet begrijpen als je dat boek niet begrijpt. Als je dat eerste, grootste deel van de Bijbel niet begrijpt. En vanmorgen staat er een prachtig en kernachtig stukje uit dat Oude Testament op het leesrooster. En degenen die het rooster hebben opgesteld, die hebben daar een passende evangelietekst bij gekozen. Of misschien wel andersom, een evangelietekst en een passend gedeelte uit het Oude Testament. En die evangelietekst zal ik straks ook voorlezen. Maar eerst dus de tekst uit Deuteronomium. Deuteronomium, zo heet dat Bijbelboek. Het vijfde Bijbelboek uit het Oude Testament. Geschreven als een samenvatting van het voorgaande, van Numeri en Leviticus. En als een afscheidsbrief van Mozes. Van Mozes, de grote profeet. Wat lazen we? Wat las Alberto voor? Jullie kunnen het meelezen, want het staat op het blad afgedrukt. In vers 12 staat, Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niet anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem lief hebt, met hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud naleeft, dan zal het u goed gaan. Wat de Heer van ons vraagt, is dat wij hem dienen met hart en ziel. En het staat er eigenlijk met nog meer nadruk, met heel uw hart en met heel uw ziel. Kan het hartstochtelijker? En daar wil ik op inzoomen. En vandaar het thema, geloven doe je met het hart. Als je dat zo hoort, dan klinkt dat misschien niet vreemd, geloven doe je met het hart. Maar als je erover nadenkt, dan kun je zeggen, maar dat klopt niet. De functie van het hart is het bloed rondpompen. En dat dat hart sneller gaat kloppen als je iets schoons ziet. Of juist iets angstaanjagends. Dat gebeurt hier. Hier in je koppie. Dat hier. Dat is het centrum. Hier gebeurt het. Zo weten we. Weten we. En dan wordt er gesproken over je ziel. Maar wat is dat dan weer, je ziel? Met hart en ziel. We kennen die uitspraak, maar feitelijk is die onjuist. Met hart en ziel de Heer dienen. Dat is mooi gezegd, maar wat zeg je dan eigenlijk? Wat zeg je feitelijk? Ja, als we de Bijbel gaan lezen, dan moeten we even die andere bril afzetten en moeten we even luisteren met het hart. Luisteren met het hart. In de Bijbel is dat hart het centrum van onze wil, onze emotie, ons denken en de ziel. De ziel, dat is de levensadem, het leven zelf, het levende wezen. De persoon zelf. Je kent wellicht die uitspraak SOS. Save our souls. 3 keer kort. 3 keer lang. 3 keer kort. Voor de ouderen onder ons, de jongeren die krijgen daar volgens mij niks meer mee, is dat morsen. Zo seint een schip dat ze in nood zijn. Het is het internationale noodteken. Save our souls. Moet dan alleen de ziel van die mensen gered worden? Nee, natuurlijk niet. Ze bedoelen die hele persoon die moet gered worden. Save our souls. De ziel, dat is de levensadem. Het leven zelf. Het levende wezen zelf. Dat zijn wij zelf. Dien de Heer met je wil. Dien hem met je emotie. Dien hem met je denken. Ja, dien hem met je hele persoon. En dat kun je eigenlijk maar op 1 manier samenvatten. Heb de Heer lief. Dat is waar het om gaat in Deuteronomium. Dat is waar het om gaat in heel de Bijbel. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Dat klinkt als een echo door alles heen. Het gaat in de Bijbel over liefhebben. En dat doe je met hart en ziel. Maar het gaat vandaag toch over geloven, doe je met het hart. Inderdaad, daar gaat het over. Want het begint bij geloven. Ook bij de liefde tussen mensen. Begint het met geloven in elkaar. Vertrouwen hebben in elkaar. En daarvan zeg ik dus, dat doe je met je hart. Zo je wilt, dat doe je op je gevoel. Vertrouwen inboezemen doe je niet met een visitekaartje met mooie titels of door je te laten zien wat je zo al gedaan hebt, een portfolio te tonen, maar in de eerste plaats door de ontmoeting met de ander. En we kunnen dat kennismaking noemen, alsof kennis een belangrijke rol speelt. Het is in de eerste plaats toch een gevoel. Ik zeg een zaak van het hart. Geloven doe je met je hart. Geloven is een hartenzaak. Het gaat om een relatie van hart tot hart. Zou je zo'n relatie willen hebben? Iemand die je helemaal vertrouwt. Niet omdat je alles van die ander weet, maar gewoon. Gewoon, omdat het zo is. Gelukkig als je zo iemand hebt. Uitermate tragisch als juist zo iemand het vertrouwen schendt. Dat kwetst je tot in het diepst van je hart. Of andersom, als iemand vertrouwen in jou had en jij dat hebt beschaamd. Het gaat in de Bijbel om zo'n vertrouwensrelatie tussen mensen en God, de Heer, en tussen mensen onderling. Je moet dat niet uit elkaar trekken, doe dat niet. Het zijn niet twee verschillende dingen, in de Bijbel is dat hetzelfde. Het gaat dus om zo'n vertrouwensrelatie. Dat is heel bijzonder voor een godheid. Dat hij een relatie met mensen wil aangaan. Dat die godheid zelf liefde heeft voor mensen. Want zo lezen we dat toch? De Heer, zo las je net voor Alberto, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat erop leeft. Woorden schieten tekort voor de schrijver die dit opschrijft. Hij heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen. Besnijd daarom uw hart en wees niet halsstarrig. Want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Beter vertaald is, hij die de vreemdeling lief heeft, door hem brood en kleding te geven. Ook u, staat er dan, moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ja, als je deze tekst dan gaat analyseren, dan stuiten we op problemen. Alleen voor uw voorouders heb ik liefde opgevat. En, ja, en uit alle volken heb ik u, hun nazaten, uitgekozen. Dat is nogal selectief. En dan staat er ook, hij handelt zonder aanzien des persoons. Hij handelt wel met aanzien des persoons als hij een volk uitkiest. Hoe kan dat samengaan? Het staat er allebei. En ik kan dat niet direct rijmen. Laat ik daar eerlijk in zijn. Hoewel, als één ding uit de Bijbel duidelijk wordt, dan is het dat we daarin een God ontmoeten die een voorkeur heeft voor die mensen waarvoor wij in het algemeen geen voorkeur hebben. Bijvoorbeeld voor die Israëlieten. Een slavenvolkje wat niets voorstelt in Egypte. Hij bekommert zich om weduwen en wezen. Ze stonden aan de onderkant van de maatschappij. En ook nu zijn vooral weduwen of vrouwen die gescheiden zijn, zitten op een moeilijke positie in onze samenleving. Schaam je mannen, zou ik zeggen. Maar het gebeurt veel te vaak. Ja, die God uit de Bijbel, die houdt zelfs van vreemdelingen. Dat staat er toch? Hij heeft liefde voor de vreemdelingen. Hij heeft hen lief. Wij lopen daar in eerste instantie een beetje onzeker omheen, omdat we het niet goed weten. Verstaan ze ons wel en ze zijn zo anders. Maar God zegt tegen ons in die Bijbelwoorden die heel oud zijn, uit het Oude Testament, de kern van daarvan. Heb ook die vreemdeling lief. De liefde komt ook niet van één kant. Zoals bij andere goden. Bij dictators. En misschien ook wel bij ons. Zo is dat vaak. Die dictator wil dat jij voor hem buigt. Die God wil dat jij voor hem op de knieën gaat. Maar wij geloven in een God die van mensen houdt. En dat is toch heel bijzonder. En midden in dat gedeelte staat trouwens een hele vreemde opmerking. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Besnijd uw hart. Ik wil er even bij stilstaan omdat het weer over dat hart gaat. Besnijdenis, circumcisie met een deftig woord, dat is een ritueel wat met de mannelijke vruchtbaarheid te maken heeft. In tegenstelling tot de vrouwenbesnijdenis, waar het vooral een belemmering zou zijn van het seksueel genot van de vrouwen, gaat het bij de mannelijke besnijdenis om de verhoging van de vruchtbaarheid. Dat is de gedachte. Het komt in meerdere godsdiensten voor. Bij de mannen wordt dan een stukje van de vooruit van de penis weggehaald. Maar hier staat, besnijd daarom uw hart. Letterlijk staat er, besnijd dan de vooruit van uw hart. En wees niet halsstarrig. Je begrijpt dat je dat niet letterlijk moet gaan nemen. Je hart besnijden. Dat geeft rare effecten. En we moeten dat dan ook in het verband met het voorgaande zien. Israël, bedenk dus dat de Heer uw God, vers 12, niet anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem lief hebt, hem met hart en ziel dient. Geef je hart aan de Heer. Dien hem met hart en ziel. Het zijn niet de mooie rituelen waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat om de gerichtheid van het hart. Waar verlang je werkelijk naar? Wat is je hartewens? Als je die psalmen leest, die psalmen in de Bijbel, daar zie je heel vaak dat mensen hun hartewens uitspreken. In die liederen. En ze klinken door tot in deze tijd. En ik mag gelukkig van mijn vader zeggen dat hij in die psalmen ook troost vond. Als er staat, hijgend hert der jacht ontkomen, de oude berijming van die psalm. Hij schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Liefde tot God. Hoe kan dat? Verlangen naar God. Maar het bestaat. Wat verlang jij eigenlijk, wat is jouw hartewens? Ja, in de evangelietekst legt Jezus uit wat dat zou kunnen betekenen. En ik lees het voor, zoals het in het evangelie staat. En ik vraag jullie om dan op te letten hoe Jezus dan spreekt over het hart. Het is Markus 7. Dat begint zo. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. Dus die zijn in de nabijheid van Jezus. Schriftgeleerden die dat Oude Testament door en door kennen, die daar dag in dag uit op studeren, ze zijn in Jezus nabijheid. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten, leerlingen van Jezus, hè, dat die brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen, de fariseeën staat er dan en alle andere joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. En als ze van de markt komen eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden aan hem, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar Jezus antwoordde. Hij zei, wat is die profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u? Scherpe taal, niet? Er staat immers geschreven, zegt Jezus. En dan bedoelt hij weer dat Oude Testament. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde. Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt, om uw eigen tradities overeind te houden. En nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij. Luister allemaal. Luister naar mij en kom tot inzicht, zegt Jezus. Niets dat van buitenaf in de mens komt, maakt hem onrein. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. Toen hij in huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En hij zei tegen hen, begrijpen jullie dat ook nog niet? Zien jullie dan niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart komt. Van buitenaf komt het niet in je hart, maar in zijn maag. En zegt hij dan heel plastisch, en in de beerput verdwijnt het weer. En zo verklaarde hij alle spijzen rein, zegt Marcus tussendoor. En hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Wat van binnenuit, uit het hart van de mensen komt. Wat komt daar dan uit? Slechte gedachten, zegt Jezus, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. En als kind leerde ik daarom, vooral van mijn moeder, te bidden om een nieuw hartje. En dat was natuurlijk niet bedoeld dat ik dan naar de hartchirurg zou gaan en daar een operatie moest ondergaan omdat mijn hart niet goed klopte. Ik moest vragen om een nieuw hartje. Ik weet niet of dat bij de katholieken ook zo gewend was. Bidden om een nieuw hartje. Ik zie Wilfried schudden van nee. Maar wij deden dat wel, want dat hart van ons, dat is een bron van onreinheid. En zullen sommigen zeggen, ja, dat valt toch wel mee. Maar goed, we zien de voorbeelden toch ook wel in de wereld om ons heen. Vragen om een nieuw hart. Om een hart wat als diepe wens heeft de wil van de Heer te doen. Als diepe wens de wil van de Heer te doen. Wat is dan de wil van de Heer? Kom ik weer bij Jezus. Wie kan het ons beter zeggen dan Hij? Want dan komen er weer schriftgeleerden bij Hem en Hij heeft ze horen redetwisten en gezien. En zij hebben gezien hoe goed hij antwoordt op vragen. En ze komen eens bij hem en ze gaan hem een vraag stellen. En ze zeggen tegen Jezus, welk gebod is het eerste van al? Wat is nou het belangrijkste? Wat is het eerste van al? En Jezus antwoordt, het eerste is, hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Hij is de eerste, kun je ook zeggen. Heb dan lief. De Heer, je God, uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en uit heel je kracht. En het tweede, dat is dit. Heb je naaste, die mens dichtbij, heb je naaste lief als jezelf. Ook jezelf, liefhebben. Vergeet dat niet, hè. Heb je naaste lief als jezelf. Een ander, een groter gebod als deze, is er niet. Uitroepteken. En waar dit in praktijk wordt gebracht, daar is het Koninkrijk van God. Daar is het Koninkrijk van God. Daar is het werkelijk tof. Amen.